Goedendag, luisteraars. Lieve luisteraars in Amsterdam, dit is de eerste aflevering van een nieuw programma op Salto en Amsterdam FM. En dat heet Het DNA van Amsterdam. Mijn naam is Frans van der Beek. Tegenover mij zit Bert van Galen. En naast mij zit Wim, de technicus, die het allemaal in goede banen gaat leiden met zijn gouden handjes. En wij gaan het niet een uur lang, want we gaan ook leuke plaatjes draaien. Maar het programma duurt in ieder geval een uur. En daarin gaan wij het hebben over 750 jaar Amsterdam. Duurt nog een dag of 1000, geloof ik, voordat het zover is. Want het begint op de vieren.
Korter, want 1000 dagen is 10.095 is 3 jaar. Dus het is veel korter. Het begint volgend jaar al, het begin van de festiviteiten. Dus we zitten aan iets van...
We hebben het nu over 2023.
Ja. 2024 begint het, toch?
En het begint op 27 oktober. Nu maak je me helemaal in de war met dat gereken. 27 oktober 2024, dan is het startschot voor alle activiteiten die zijn gepland en waar men nu nog altijd heel erg druk mee bezig is.
Maar het zijn geen 1000 dagen, dat durf ik om 1000 euro te verwedden.
Oké, in ieder geval nog een hele tijd. Laten we het daar dan op houden. Goed, daar gaan we het over hebben in dit programma. Ja. En in alle volgende programma's, dat zijn er denk ik misschien wel een stuk op 100, totdat het zover is.
Dat is mooi.
Dat is mooi, dus we hebben de tijd. Er gaat ook heel veel gebeuren, want iedereen kondigt aan dat er allerlei activiteiten zijn. Die worden ook gesubsidieerd, maar daar gaan we het straks ook nog even over hebben. We hebben natuurlijk ook leuke Amsterdamse plaatjes, want wees niet bang dat wij dit uur gaan vol praten met allemaal verhalen over Amsterdam. Die borduren wij er tussendoor. Maar we gaan het eerst eens even hebben over het jubileum zelf. Amsterdam 750 jaar. Het DNA van Amsterdam. Er is een website, maak u vast even op attent. Dat is de website dnamsterdam.nl. Met 1a. Dus dnamsterdam.nl met 1a. Daar kun je allerlei informatie al vinden over de top 750 die wij gaan samenstellen. Over alles wat kenmerkend is aan deze sprankelende hoofdstad. Dus mocht je tijd hebben, kijk daar even naar. En dan kun je ook stemmen op de DNA's die jij erg interessant vindt. En waarvan jij vindt dat ze in die top 750 thuis horen. Want er zijn natuurlijk tienduizenden DNA's in Amsterdam. En daar moeten we ons toch tot beperken tot 750. Dat zijn trouwens meer dan genoeg, vind ik, hoor. Maar goed, Bert, goedendag.
Ja.
Welkom in de uitzending. Je had het een en ander meegenomen.
Ja,
je hebt je goed voorbereid, daar hou ik van.
Ik heb dit uur gaan we het... Want er zijn natuurlijk heel veel Amsterdammers die het verdienen om in dit programma genoemd te worden. Nou, één persoon die daar zeker bij hoort is majoor Boshart. Ja. En ik heb over majoor Boshart heb ik hier een heel leuk boek liggen, geschreven door Eline Verburg. Majoor Boshart, een leven voor anderen. Het is een boek uit 2000. En dit boek is dus ooit van mevrouw Boshart zelf geweest. Kijk, er staat hier in...
Oh, er staat een handtekening
van
haar
in. Nog een stickertje.
Geweldig.
Ze woonde in de Anne Frankstraat 54. Dat is een pand met hele kleine kamertjes.
Oh.
Waar voormalig personeel van het Leger des Heils kan wonen. Maar ook waar gewone mensen een kamertje kunnen krijgen. En de reden dat ik bij de majoor was, dat was eigenlijk wel een toch wel ontroerend. Het was hartje winter, het was glad buiten. En ik werkte toen de tijd voor de Nieuws van de Dag. Misschien weet je dat nog?
Jazeker.
De tegenhanger van de Telegraaf. En toen was majoor Boshart, die was de avond daarvoor bij het... toen ze met de strijdkreet over de wallen liep, was ze uitgegleden en had haar pols gebroken. Maar majoor Boshart, die had ongelofelijke pijn en die zat te wachten op de dokter, want die pols die moest in het gips. Maar zij was heel erg met PR bezig. En zij had al door van, als ik nou de krant bel, dan sta ik ongetwijfeld in de krant. Majoor Boshart heeft de pols gebroken. En dat is weer voor het Leger des Heils goede reclame.
Ja.
Nou, dus ik kom daar boven in de Anne Frankstraat nummer 54. En ze zegt tegen mij, meneer, vat het niet persoonlijk op, maar ik heb zo'n pijn aan mijn pols. Ik ben eigenlijk hartstikke chagrijnig.
Oh.
Dus ik zal niet zoveel tegen u zeggen. Want ze zegt, en als de fotograaf komt, dan hoop ik dat daarna heel snel de dokter komt. En dan ga ik een uurtje naar bed. Want ik hou het niet meer van de pijn. Ik zeg, nou, majoor, dat begrijp ik helemaal. Alleen wat je dan altijd ziet, dat die fotograaf die stond in de file. Dus dat duurde vrij lang voordat die man kwam. En op een gegeven moment werd ze toch een beetje, ontdooide ze. En toen heb ik dit prachtige boek gehad. En toen begon ze ook met allerlei verhalen te vertellen die zij heeft meegemaakt met het leger des Heils. En daar zitten hele ontroerende verhalen bij. Ook dat je denkt van, ach, wat goed toch dat het leger des Heils al zo lang in Amsterdam actief is. Maar ook dingen die we eigenlijk allemaal weer vergeten zijn. Want het leger des Heils werd in 1941 door de Duitsers verboden.
Ah.
En dat is iets, daar had ik eigenlijk nooit van gehoord. En alle gebouwen die eigendom waren van het leger, die werden door de Duitsers in beslag genomen. Ook het geld werd in beslag genomen. Het leger bestond eenvoudig niet meer. Het leger des Heils werd gezien als liefdadigheidsinstelling, niet als kerkgenootschap. En waarom het speciaalheidsverbod werd uitgevaardigd, was dat het van oorsprong een Engelse organisatie was, van William Booth. Nou, had ik
Booth.
Daar heb ik nooit van gehoord. En toen zijn eigenlijk al die panden van het leger des Heils, die zijn toen gebruikt door Winterhulp. Dat was een door de bezetter ingestelde hulporganisatie. Dan werd er bijvoorbeeld gecollecteerd voor Nederlandse soldaten die naar het Oostfront waren gegaan. En dan denk je van, apart eigenlijk. Hè? Maar toen schreef het, maar toen is de majoor is toen ook verhoord door de Duitsers. En ze werd opgesloten. En ze werd elke dag verhoord door een Duitse commandant. En wat ik nou heel wonderlijk vind, ze schrijft daarover in dat boek. Ik werd elke dag door die man verhoord. En het was geen onaardige man. Die had ik na de oorlog nog best eens willen ontmoeten. Gewoon om te vragen hoe hij die tijd had ervaren. Niet alle Duitsers waren slecht, dat vond ik toen al. Ze zaten in een systeem en waren daar eigenlijk ook slachtoffer van. Hij vroeg steeds of ik had gecollecteerd voor het leger des Heils. En ik antwoordde stevast, ik ben lid van het internationale leger des Heils. Het is in Nederland dan wel geliquideerd en verboden, maar in andere landen bestaat het nog steeds. Nou, en die commandant die vond dat zo interessant allemaal. En die is inderdaad na de oorlog, 1953, toen stond hij op een gegeven moment voor het gebouw van het leger des Heils. En toen heeft hij een donatie overgemaakt en hij is dus ook sympathisant geworden van het leger. Ik denk, ja, nou, dat zijn mooie verhalen. Dus iemand die jou in de oorlog dan, ja. Nou ja, toch laten we zeggen, op een vrij heftige wijze elke dag ondervraagt in de cel. En dat je elkaar dan later weer terugziet.
En waarom vertelt Bert dit? Nou, dat kan ik uitleggen, want we hebben natuurlijk een aantal categorieën bij het DNA van Amsterdam. En een van die categorieën is zijn Amsterdammers. En die zijn weer verdeeld in subcategorieën. En een daarvan is onvergetelijke Amsterdammers.
En daar hoort
majoor Boshart zeker bij.
Ja. En u gaat dit uur nog twee verhalen horen. Eén verhaal over majoor Boshart die met de latere koningin Beatrix een nacht lang over de wallen ging.
Ja.
En wat voor opschudding dat veroorzaakt. Twee agenten die bijna hun baan kwijt waren. Of twee rechercheurs. Omdat ze de majoor en Beatrix kwijt waren geraakt. En een hele sluwe set van prins Bernhard om zijn dochter op een goede manier voor het voetlicht te zetten. En majoor Boshart werd een keer aangezien door een of andere hele naïef boertje voor prostituee. Dat hoort u later in de uitzending.
Nou, heel goed. We gaan in ieder geval in iedere uitzending aandacht besteden aan Amsterdammers die niet meer onder ons zijn. Ja. Maar ook markante Amsterdammers die nog steeds deel uitmaken van de samenleving in deze stad. We hebben natuurlijk, Wim heeft een paar hele leuke plaatjes uitgezocht. Allemaal met een Amsterdamse signatuur. Dat zijn de beste hits uit Amsterdam. Er zijn er ongelooflijk veel. Hè? Ik geloof dat de bedoeling is om een top 750 van alleen maar Amsterdamse liedjes samen te stellen. Dat is een van de activiteiten die ons te wachten staat. En ik heb geen idee wat Wim gaat uitkiezen. Laten we gewoon maar even aan hem over.
Want dat
ik
doet denk hij dat altijd hij heel mysterieus over.
Ja, maar hij heeft wel een heel goede smaak wat dat betreft, geloof ik. Dus we gaan eens kijken. Het is voor mij ook een verrassing, voor u ook luisteraar, wat u nu gaat horen aan Amsterdamse muzikaal talent. Hij is nog even bezig. Man Cornelis!
Zongen. En jouw liedje bracht mij in gedachten aardebergen met hun wonderen machten. O, het is als op mijn oren zaad zilveren klokjes horen, die al jubelen door het dal, de lente brengen overal. Liedje, met het wonderen melodietje, uit het land der bergen liedje, al die pracht van het heelal. Kleine jonel, jongen, waarom zing je niet? Zeg mij toch eens waarom jij het dal verliet. Lokten jou de lichten van de stad zo aan? Ben je daarom uit je dorp gegaan? O, kleine jodeljongen, jij hebt voor mij gezongen. En jouw liedje bracht mij in gedachten naar de bergen met hun wonderen nachten. O, het is als op mijn oren zaad zilveren klokjes horen, die al jubelen door het dal, de lente brengen overal. Het liedje, het wonderen melodietje, uit het land der bergen liedje, al die pracht van het heelal. Op mijn oren zaad zilveren klokjes horen, die al jubelen door het dal, de lente brengen overal. Liedje met het wonderen melodietje, en een ander bergen biedje, al die pracht van het heelal. Als op mijn oren zaad zilveren klokjes horen, die al jubelen door het dal, de lente brengen overal. Het liedje en het wonderen melodietje, en het ander bergen liedje, al die pracht van het heelal.
Dat is natuurlijk Mankanelis, dat heeft iedereen kunnen beluisteren. Mankanelis, heb je daar nog een verhaal over? En dat hoeft niet nu. Je kan het ook de volgende keer doen als je dat wilt.
Daar heb ik inderdaad een mooi verhaal over. Maar dat komt volgende keer.
Ja.
Heb wel nog een mooi bericht uit 1931, 8 december. Daar was er een dat was, want dit stond dus 8 december in de krant. Ja. Maar heeft men het over donderdagmiddag. Dus men had eigenlijk een beetje oud nieuws, zou je tegenwoordig zeggen. Maar donderdagmiddag werd een familie in het centrum vereerd met een bezoek van Sinterklaas. Sinterklaas verkeerde echter in een dusdanige staat van dronkenschap dat de vader van den gezin, ten einde Sinterklaas niet bij zijn kinderen in opspraak te brengen, de heilige buiten de deur trachtte te houden. Ik lees het letterlijk voor zoals het stond.
Ja, rustig lezen.
Deze ging daarmee echter niet akkoord. De vloeken en verwensingen van de vriend van jong en oud waren zuiver Spaans, tenminste in de figuurlijke betekenis. Ten slotte bezigde Sint-Nicolaas zijn vergulde herderstaf niet voor het eigenlijk doel. Hij gaf er het hoofd des gezins een geduchte slag mee en met moeite wist men Sint-Nicolaas weer in zijn auto te loodsen.
Een wereldnieuws uit Amsterdam.
Dus het komt erop neer dat Sinterklaas dronken bij die familie kwam. Maar dat ze hem ook weer, dat vind ik eigen opmerkelijk, dat ze zo'n man die stront Lazarus is, dan toch weer in zijn auto hebben geloodst.
Ja. Over welk tijdperk spreken we
nu? Dit was december 1931.
Oké, dat is...
Dat is een hele tijd geleden. Maar ik weet zeker dat in die familie dat daar nog decades lang over is gesproken.
Dat denk ik wel, maar er waren natuurlijk veel minder auto's op de weg. Dus
dat is misschien, je kan beter in 1931 stomdronken in je auto zitten in Sinterklaaspak dan in deze tijd.
Zeker. Lijkt me zeer onverstandig. Goed, we gaan weer even terug naar het centrale thema van deze uitzending. Ja. Het DNA van Amsterdam. Wat bepaalt het karakter van deze stad? En wat gaan we daarmee doen? Nou, ik heb het al gezegd. De mogelijkheid bestaat om je eigen DNA aan te geven op de website dnaamsterdam.nl met 1a. En dan kun je stemmen. Je kunt ook suggesties doen. Je zegt, nou, ik vind dit typisch Amsterdams. Dan geef je dat door en dan wordt dat erbij gezet. En uiteindelijk krijgen we dan een top 750. En het aardige daarvan is dat aan het einde daarvan, zodra de stemming, alle stemmen zijn geteld, dan worden er gouden lievertjes uitgereikt. Dus het leukste café. Het beste restaurant. Of het meeste Amsterdamse. Want ik bedoel, er zijn honderden toprestaurants in Amsterdam. Maar die komen niet in aanmerking. Omdat het moet wel echt iets met Amsterdam te maken. Restaurants vind je over de hele wereld. Ja, dus waarom zou je dat typisch Amsterdams noemen? Ja. Dus daar moet je wel een beetje op letten. Als je een stem gaat uitbrengen. En dat geldt natuurlijk ook voor Amsterdammers. Die nog leven, Amsterdammers die er niet meer zijn. Ja. Maar ook, we hebben een rubriek bijvoorbeeld Stadsgezicht. Nou, daar kun je kiezen wat je wilt. Alles wat in Amsterdam aan architectuur, monumenten, et cetera, parken, kerken, et cetera, aanwezig is. Daar kun je allemaal op stemmen. Die website wordt nog gevuld, want we hebben natuurlijk uiteindelijk 750 nodig in totaal. En ik zou het heel fijn vinden als Amsterdammers daar ook gebruik van maken en daaraan meedoen. En dat is ook de bedoeling, hè, van het hele gedoe met Amsterdam 750 jaar. Verbinding. De burgemeester heeft zich daar duidelijk over uitgesproken. Wij moeten, en Eberhard heeft dat natuurlijk ook al gedaan. Wees lief voor deze stad, wees lief voor elkaar. Ik hoop dat het lukt in het jubileumjaar, want daar is natuurlijk wel enorme behoefte aan in de samenleving. Hoe we dat allemaal gaan doen, daar hebben we nog heel veel uitzendingen voor om dat allemaal uit te leggen en daarover te spreken. Centraal staat de Major Boshart, maar we sparen nog even één anekdote op voor de volgende keer.
Ja. Hierna. Zullen we eigenlijk eens informeren of Wim echte Amsterdamse roots heeft?
Dat denk ik wel, want je was toch geboren in de Barendstraat, zei je?
Heet Wim Vieu. Wim Vieu, ja. Dat is waarschijnlijk een hugenoot van oorsprong. Of niet, Wim?
Ik ben inderdaad geboren in Amsterdam. Ik,
ik bedoel maar jouw voorouders. Wij hebben ze eigenlijk.
Ja, Frans huurlingen inderdaad, ja. Ja, klopt. Wat de oudste Vieu bestamt uit 1629 inderdaad, ja.
Zo.
Ja. Zelf uitgezocht door een oom van mij.
En hoe zijn die toentertijd in Amsterdam onthaald? Waren ze daar blij mee dat die kwamen? Of, nou, moet
hij was er niet bij. Hij was er niet bij.
Oom heeft het onderzocht.
Dat staat in heel groot boek. Dat weet ik wel even niet.
Geef je huiswerk mee.
Ik ben geboren in Amsterdam in de Jordaan. In de Goudsloep en Dwarsstraat.
Ja. Kijk, dan ben je een echte Jordanees. Ja, top.
Dus ja.
Nou, ik ben met dat betreft, zijn mijn Amsterdamse roots wel zuiver. Van mijn moeders kant. De familie Pruin, dat is een echte Amsterdamse naam. Die is helemaal uitgestorven. Maar bijvoorbeeld mijn opa, die is 88 geworden. En die is in zijn hele leven is die man eigenlijk nooit buiten Amsterdam geweest. Hij was huisschilder. En wat heel opmerkelijk was voor die tijd, hij was nergens bij aangesloten. In die tijd was iedereen nog gelovig of bij een politieke partij. Maar hij zat nergens bij. Dat vond hij heel belangrijk.
Dat is overigens ook typisch Amsterdams.
Is dat typisch?
Dat denk ik wel, ja. Okay. Onafhankelijkheid.
Okay.
Vrijheid.
Maar de man was...
Tolerantie.
Tolerantie. Nou, en de man las heel graag. En hij was eigenlijk alles... Zijn leven speelde zich eigenlijk af in het Oosterpark en de directe omgeving. En hij is ooit 2 weken in de jaren 30 via de werkverschaffing hebben ze hem naar Brabant gestuurd. Nou ja, en dat maakte een indruk op hem, zoals iemand anders die tegenwoordig naar Mars wordt geschoten, weet je wel. Dus de man, het was geen wereldreiziger, maar hij vermaakte zich wel.
Oké. Okay.
Nou, en dat is dat op. En hij was altijd heel erg aan het lezen. Het enige wat hem heel veel pijn heeft gedaan, hij was in de zomermaanden, had je in het Oosterpark, hadden tegelzetters, hadden van die bankjes gemaakt met allemaal schaakborden. Dus je kon daar gewoon zo schaken en dammen. Ja. En dan had hij dus met vrienden van de lagere school, hadden ze dus elk jaar een toernooi. En dat vond hij prachtig. En daar kwamen ook heel veel mensen kijken. Ik heb er wel meegemaakt als kind dat er honderden mensen stonden. En op een gegeven moment, toen was hij dus 87. En toen kwam hij erachter dat hij samen met Jaapie, Jaapie Groenteman, dat zij de enigen die nog over waren. Dat de rest allemaal door moedertje natuur...
Zo gaat dat. Zo gaat dat. Wat het probleem is... Nee, het is geen probleem. Wat het risico is bij dit programma, merk ik nu al... dat we het heel erg over het verleden gaan hebben.
Nou ja, maar dat
en
is
Amsterdam heeft natuurlijk... Ja, natuurlijk is dat logisch.
Is logisch.
Daar ga ik zo meteen ook nog iets over vertellen. Maar Amsterdam heeft natuurlijk ook een toekomst. Ik hoop in ieder geval nog 750 jaar... En daar moeten we het ook over hebben.
Tuurlijk, alleen dat wordt meer zoeken. Maar het is leuk is natuurlijk over...
Nou ja, we moeten dus een grote kristallen bol kopen.
Ja, dan zou je dus eigenlijk een waarzegger moeten inhuren. Ja, maar ik weet niet of dat nou... maar het leuke is bijvoorbeeld over het Oosterpark.
Ja.
Dus mijn opa, die kwam altijd in het Oosterpark.
Ja.
Ik ben zelf elke vrijdagmiddag met vrienden in het Oosterpark. Maar daar komen we altijd... Je hebt toch die prachtige koepel waar al die concerten zijn gehouden.
Ja.
En dat ding... is in Hond is vanaf 1920 niet veranderd. Dat ding is altijd hetzelfde. En dan moet ik toch elke keer terugdenken. Mijn moeder die woonde daar om de hoek in de Vrolijkstraat, daarvoor Von Cesarstraat. En die speelde daar als meisje.
Ja.
En dan ik als haar zoon, dat ik dan, ik ben ook alweer 64, dat ik daar toch elke week nog kom. Maar dan moet ik toch altijd even denken aan alles wat daar gebeurd is. Hè? Wie daar allemaal hebben opgetreden, wat voor evenementen er zijn geweest. Het soort mensen die er allemaal hebben gelopen. Hoe
nostalgie,
prachtig dat park is.
Om het even kort samen te vatten.
Nostalgie, maar ook natuurlijk dat Amsterdamse gevoel.
Zeker.
En laten we hopen dat dat in het jaar 800, of in Amsterdam 800, dat we dat nog steeds hebben.
Amsterdam. Oh ja, dat is natuurlijk de volgende. Die gaan wij niet meer meemaken. Ja, helaas.
Als wij elke dag echt heel gezond eten.
Nou,
hebben we weinig milieu.
Ik betwijfel het. Maar goed, we gaan het dus hebben over heden, verleden en de toekomst. Maar de liedjes die we gaan draaien, die spelen zich over het algemeen in het verleden af.
Ja, want liedjes uit de toekomst, konden we dat maar. Dan zouden
dat
we
zou
enorm rijk zijn. Hoeven we geen subsidie te hebben.
Dat zou
als
fantastisch zijn.
Als wij in staat waren om liedjes uit de toekomst nu te draaien. Ja, dan zou ik zeggen, Frans, hoeveel huizen moet je van me hebben?
Liedjes van de toekomst. Mocht iemand daar een idee over hebben, meld je bij ons en we gaan de aandacht aan besteden. Ik kijk even naar Wim of je al een mooi plaatje hebt.
Ik heb een nummer van Willy Alberti, Droomland, klaarstaan.
Oh, ja.
Dat zong mijn opa, die was vroeger... toen nog, zo heette dat, zei een mooi kelner achter het café.
Ja.
En hij zong altijd dit nummer als jij aan het werk was.
Even voordat je het gaat draaien, welk café was dat?
Ergens in de Jordaan.
Ja, maar ik bedoel, een bekend café of een... was het gewoon een van de vele?
En er zijn zoveel cafés in de Jordaan.
Ja, dat durf ik niet te zeggen, nee. Okay.
Hield hij zelf... van een goed glas, want dat is, daar heb je altijd al.
Ik heb mijn opa's helaas niet mogen kennen, maar de verhalen heb ik van mijn moeder.
Droomland, wij gaan dromen.
Droomland.
Daar komt hij, Willy Alberti.
Kan ik ook brengen?
Waar elk zo graag wil komen. is gaan met mij mee, samen naar het heerlijke
sentimenteel. He, dan wordt iedereen toch krijgt een lichte waas in de ogen. Af en toe een traantje wegpikken. Het wordt ook heel veel gedraaid bij Amsterdamse uitvaarten, heb ik begrepen. En als ik het goed heb, heeft Bert nog een kleine anekdote over Droomland.
Nou, het leuke is natuurlijk van Droomland. Het is wat je net zei. Het is een lied wat heel erg veel mensen iets doet.
Ja.
En iemand die daar zeker heel erg begaan mee was de oud-trainer Rinus Michels. Ah. Rinus Michels opgegroeid op de Ortheliuskade in een keurig gezin met een hele strijdbare moeder. Die moeder die ging in de oorlog, ging ze op een fiets, ging ze dus eten halen voor de kinderen in Friesland. En dat heeft op Rinus zo'n indruk gemaakt. Maar Rinus kon ook heel goed zingen, behalve dan dat hij in de voetbalsport uitblinkt, was het ook een hele goede zanger. En Rinus was altijd een man die een beetje op feestjes een beetje achteraf bleef. Het was geen grote prater. Maar dan werd op een gegeven moment gevraagd of hij het lied Droomland wou zingen. En dan raakte hij eigenlijk in een soort trance.
Oh.
En dan ging hij dat zingen en dat vonden ze prachtig. En dat heeft hij ook later bij het WK in 1988 nog gedaan. Dat bijvoorbeeld mensen als Ruud Gullit, die helemaal niet hielden van die oude liedjes, maar die hadden zoiets van, wat is dit mooi?
Ja.
En wat komt dit recht uit zijn hart? En wat heeft die man een schitterende stem? En hij had zelf zoiets van nou, al dat lied had hij misschien wel 10.000 keer gezongen. En nog veel vaker gehoord. Hij zei, dit lied is zo mooi. Het doet mij denken aan de oude Hollywoodfilms. Ik krijg het van het eerste tot de laatste seconde, krijg ik het op een goede manier koud. En er zit alles in wat je maar in het leven kan vinden. En als je naar die tekst luistert, dat klopt natuurlijk ook. Okay. Dit is zo'n fantastische tekst. En
dan moeten we die tekst een keer even nog oplezen. Want
regel voor regel kan regel voor, je ja. kunnen oplezen.
Ja.
Je kan er alles uithalen. Je kan er ook zelf bij verzinnen wat jou boeit, waardoor je dit nog extra mooi vindt.
Okay.
Het is echt een schitterend. En natuurlijk ook die meneer die we net hoorden. Dit was duidelijk van ver voor de Tweede Wereldoorlog. Dat hoor je aan die microfoon. In bijvoorbeeld begin
het leek wel alsof het werd doorgebeld.
In de jaren 30 had je al een andere microfoons gebruikt. En dit hoor je dat dit nog zo. Dit is waarschijnlijk dat het op een LP werd opgenomen.
Ja.
En dat die zo op de radio werd afgespeeld, denk ik.
Oh, dat zou kunnen. Op zo'n 75 toeren.
Nee,
78 toeren. Platenspeler.
Heel apart.
Heel apart. Maar goed, we hebben dit historische moment inmiddels achter de rug. We gaan zo meteen nog een paar van die leuke plaatjes draaien.
En we gaan direct ook nog een bericht. Dat ook in Amsterdam van vroeger, want er wordt wel eens geklaagd dat Amsterdammers tegenwoordig te maken krijgen met hele gemene mensen. Nou, vrijdag 10 mei 1940 waren er ook al hele gemene mensen, maar dat hoort u straks.
Vrijdag 10 mei, toen brak de Tweede Wereldoorlog uit.
Ja, maar toen is er iemand zijn fiets gestolen tijdens het bombardement. Nou, dat is ook een heel verhaal, maar dat hoor
dat horen we straks. Nou ja, dat heet een cliffhanger. Goed, Amsterdam 750 jaar, daar gaan we het over hebben. We gaan binnenkort ook interviews maken met de betrokkenen. Bijvoorbeeld de heer Ahmed Polet, dat is de directeur van de stichting 750 jaar. En dan hebben we nog een directeur en die doet het voor de gemeente.
Okay.
Het zijn twee trajecten wat dat betreft en dat is Sietse Bakker. En Sietse Bakker is de man die ook het Songfestival Eurovisie Songfestival organiseert. Bijzonder aardige man, hele kundige man. En die gaan we binnenkort ook in de uitzending halen om zijn visie te geven op de festiviteiten die allemaal gaan gebeuren. Er is natuurlijk al het een en ander bekend. De sale komt natuurlijk weer, want dat is ook begonnen 50 jaar geleden.
Ja, een groot succes vanaf het allereerste moment dat ze dus vanuit IJmuiden de stad in kwamen.
Klopt. Er is sprake dat er een nieuw park wordt aangelegd. Ik weet niet of ze daarmee het Brazapark bedoelen, wat op de tunnel in de A9 wordt gemaakt. Ja. Maar dat soort dingen, daar komen we allemaal wel achter. Want er gaat natuurlijk heel erg veel gebeuren. Goed, ik heb eigenlijk wel weer zin in een Amsterdamse melodietje. Ja. En ik heb aan Wim gevraagd om een soort medley. Daar kom je echt van in de Amsterdamse stemming.
En hij doet er heel mysterieus over. Hè?
Zeker,
hij zit
zeker.
Helemaal gebogen over
Maar ik hoor hem al aankomen.
Ik kan ze niet vergeten, de liedjes van de leer. Ze zijn nog niet versleten, dan gaat hij nog een keer. Humor nooit verloren gaat, zolang de lepel in de breipot staat. Geef mij maar Amsterdam, dat is mooier dan Parijs. Geef mij maar Amsterdam, mijn mokers paradijs. Geef mij maar Amsterdam, met zijn Amstel in het eind. Want in mogen ben ik rijk en gelukkig tegelijk. Geef mij maar Amsterdam. Zo is de Jordaan. Kom er maar naartoe. Ik kijk de mensen aan. Zo als je ze ziet. Ga je zingen, ga je dansen, of je wil of niet. Bij de Jordanezen, ja daar moet je wezen. Wil je vrouwen door het leven gaan. Zo is de Jordaan. En die zal nooit verloren gaan. Dan is je vader altijd in. Dat maakt je blijven zien. Ik heb geen trek in zo'n Franse vernoot. Dat witte spul krijg je van me cadeau. Maar ook die Deense aquavit, die drink ik van me leven niet. In plaats van vodka of Engelsje, een Piketanesi, een Piketanesi, een Piketanesi. Dat gaat er altijd in. Dansen gaan, wat zij bij ons in de Jordaan.
ons humor nooit verloren gaat, zolang de lepel in de breipot staat.
Als je daar niet vrolijk van wordt, dan weet ik het ook niet meer. Johnny Jordaan en de medley van alle bekende hits uit die wijk. Goed, het DNA van Amsterdam. Wat mogen we daaronder verstaan? Nou, dat kunt u zien op de website dnaamsterdam.nl met 1a. En dan treft u allemaal categorieën aan waar u kieslijsten vindt. En dan kun je kiezen op wat volgens jou typisch Amsterdam is. En uiteindelijk maken we daar een top 750 van. Maar het zijn natuurlijk zoveel verschillende onderwerpen dat je moet beperken. Bijvoorbeeld, Bert had het net over Majoor Boshart. Die komt ongetwijfeld, denk ik, althans als er ook voldoende op gestemd wordt, in de categorie onvergetelijke Amsterdammers.
Absoluut.
Dat spreekt voor zich. En zo, maar dat kan natuurlijk discutabel zijn. Want we hebben natuurlijk ook Amsterdammers die heel bekend zijn. Misschien voor Amsterdam ook het een en ander hebben betekend. Maar eigenlijk niet in aanmerking komen. Dus die moeten we dan cancelen, zoals dat tegenwoordig heet.
Noem eens een mooi twijfelgeval.
Nou, dat zal ik je vertellen. Ik kwam op de vorige website, dit is de nieuwe website, hadden we zo'n strookje met allemaal bekende Amsterdammers die ons zijn ontvallen. Eén daarvan was de heer Hilterman. Wat waren die voorletters ook weer? GBJ. Ja. GBJ Hilterman.
Geboren in Argentinië.
Klopt, ja. Want hij heeft ook zijn naam, hij heeft ook zo'n
Bueno.
Voornaam. Ik was altijd wel onder de indruk van die man met zijn zondagspraatjes over de toestand in de wereld. Had ook zo'n markante stem. We zullen hem wel eens een keertje nog even laten horen. Want dan kunnen we ons in herinneren wat die man allemaal destijds teweeg heeft gebracht. Maar wat hij ook deed, was vreemd gaan als een gek.
Oh, ja, dat ik nooit achter die man.
Oh man, het was verschrikkelijk.
En dat was zo'n keurige heer.
Ja, met jonge meisjes die al nog de minderjarige leeftijd. Ja, het was echt heel opmerkelijk.
Oh, ik dacht al dat die man zwaar impotent was met die dikke buik. En die,
Nou, dat was hij dus kennelijk niet. Want het was een liefhebber, laat ik het zo maar uitdrukken. Dus ja, dan is het een kwestie van, moet deze man bij de top 40, want meer Amsterdammers kunnen er niet in die categorie. Terwijl er honderden, misschien wel duizenden zijn die eventueel in aanmerking komen. Maar dan is het een kwestie, moet deze man erin of eruit? En dan denk ik,
jeetje.
Ja, dat laat ik natuurlijk, ik ga niet bepalen, want ik ben geen rechter. Maar dat laat ik aan de luisteraar over, die kan stemmen of niet. Ja. Hij staat op de lijst van kandidaten die ervoor in aanmerking komen. Maar toen dacht ik, ja, nee, dat is toch niet de juiste persoon om Amsterdam te vertegenwoordigen in deze prestigieuze lijst. Wat vind jij?
Nou ja, ik vind, kijk, als het erom gaat dat die man vreemd ging, dan denk ik, dat mag niks te maken hebben met want dan zou je alleen maar uitermate religieuze figuren hoog in die lijst kunnen krijgen. Er zou bijvoorbeeld iemand als Rembrandt van Rijn zou ook niet hoog in een lijst kunnen
komen. Omdat die ook vreemd gegaan is.
Ik denk als we die kant op gaan, dan
Dan wordt die lijst beperkt tot een.
Dan denk ik dat we beter subsidie kunnen aanvragen bij een van de Christen, bij de Johan Maasbach genootschap.
Dus vreemd gaan is geen criterium om in de lijst te komen. Nee, dat is duidelijk, maar Ik in de volgende uitzending zal ik daar nog even op terugkomen. Want ik heb toch wel wat saillante informatie erover.
Oké, maar ja, dan zou bijvoorbeeld iemand als André Hazes ook nergens in die lijst hoog kunnen komen.
Alcoholisme is ook geen criterium om wel of niet te worden gecanceld.
Wie zonder zonde is, werpen de eerste hoog op systeem.
Nee, daar heb jij volkomen gelijk in. Maar goed, het is niet aan mij. Het is aan de luisteraar om te bepalen wie wel en wie niet.
Kijk, daar zou je bijvoorbeeld ook Jacques van Tol, de man met zulke fantastische liedjes. Ja, die zou dan ook niet in de lijst kunnen.
Want ja, maar dat was een collaborateur.
De vader van Tol Hansen.
Ja, Tol Hansen, ja.
Moeten we dat
Big
dan
City.
Ook, moeten we dat dan ook gaan? Weet je dan, nou, ja, als we die kant op gaan, dan blijven we ben ik bang dat het hele kleine lijstjes gaan worden. Niet extreem zijn, niet seksueel
rare dingen doen.
Rare dingen doen. Ja, dat is poeh.
Ja, dan wordt het lastig. Nou ja, maar kijk, we hoeven mensen niet op hun gedrag aan te spreken. Maar om hun betekenis voor Amsterdam, daar gaat het uiteindelijk om. Maar ik denk dat dit soort aspecten toch een kleine rol gaat spelen.
Ja, ik hoop dat het allemaal meevalt. Want ik zou het heel erg vinden als er een soortement...
heksenjacht
op... Een soortement morele herbewapening... bij dit project zou plaatsvinden.
Nee, daar heb je gelijk in. Dat is ook zo. Maar daar breng ik het ook te sprake. Om te kijken wat wijsheid is in deze. Maar goed. Ja, Wim?
Ik vind dat in die lijst ook een koor moet.
Een koor?
Zwanenkoor. Het zwanenkoor.
Ja. Het zwanenkoor?
Ja.
Nou, ja.
Kijk, dat is nou typisch Amsterdam.
Ja.
Kijk, nou vertel je me iets wat ik nog niet wist. Vertel.
Café de Zwaan, hè?
Ja.
Dat is bekend worden.
Ja, dat is bekend. Zwanenkoor. Ja.
Ja, Zwanenkoor is, ja, als je Zwanenkoor zegt, is hij Amsterdam. Die hebben natuurlijk heel mooie liedjes gemaakt.
Oké. Okay. Zijn er opnamen van?
Ik heb opname klaarstaan. Dus een inkoppertje.
Frans. Kijk.
Maar nou schrikken Wim en ik een beetje van jou, Frans. Want iemand die zo'n prachtig project opzet en die niet weet... wat het Zwanenkoor is.
Het Zwanenmeer ken ik wel.
Dat is in feite te vergelijken met, laten we zeggen... iemand die de Bijbel wil herschrijven en die niet weet wie Jezus is.
En het is een koor nog steeds.
Nou, ik vind wel dat het tijd wordt dat gebeurt. Maar dat is een ander show, Pieter. We gaan luisteren naar dat, want ik ben heel benieuwd.
Het Zwanenkoor is echt het koor van Amsterdamse liedjes.
Ach.
Kijk, en je weet ook... een mens is nooit te oud om te leren.
Nee, zeker niet.
Dus dat is ook met Amsterdam 7.
Nou ja, dat is ook, denk ik dan nu ook het belang van dit programma. Want ik ben ervan overtuigd dat er een paar luisteraars zijn die zeggen... ik heb ook nog nooit van dat Zwanenkoor gehoord.
Oh, dat heb je met alles. Dat
daarom.
Is,
dus het is nog educatief ook.
Ja, precies.
Amsterdam, we gaan luisteren.
Amsterdam van het Zwanenkoor.
Wat huizen en bomen, een gracht en een plein. Wat typische humor, een tikkeltje pijn, Amsterdam. Wat gein en een traan en een hoop sentiment. Een hoepa-orkest en een oud firmament, Amsterdam. Een stad met capsones, maar af en toe zwoel. Maar één ding is zeker, een stad met gevoel, Amsterdam. Er is al met zoveel problemen getopt en nergens werd ooit zoveel herrie geschopt. Maar steeds nog een stad waar mijn hart altijd klopt, Amsterdam. Amsterdam, Amsterdam, er is nergens een stad op de wereld die zoveel kan geven. Amsterdam, Amsterdam. Er is nergens een stad waar je zoveel plezier kan beleven. Ik ken Londen, Parijs en Berlijn. Maar geen stad waar ik zo graag wil zijn. Amsterdam, Amsterdam. Amsterdam is een woord dat je overal hoort. Amsterdam. Mooi Amsterdam. Een haven vol schepen, een pont en een kraan. Ontelbare mensen die komen en gaan, Amsterdam.
Een oude matras en een stoel in de gracht. Waar iedere mokemer stiekem om lacht, Amsterdam.
Een tram afgelaaien, een oud carillon. Een was die te drogen hangt op een balkon, Amsterdam.
De stad van de Dam en het Torbekkeplein. Waar iedereen s'avonds uitbundig wil zijn. Waarvan je kunt zeggen, wat is het hier fijn, Amsterdam.
Amsterdam, Amsterdam. Er is nergens een stad op de wereld die zoveel kan geven. Amsterdam, Amsterdam, er is nergens een stad waar je zoveel plezier kan beleven. Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam is een woord dat je overal hoort. Amsterdam, mooi Amsterdam.
Mooi Amsterdam, mooi Amsterdam.
Mooi Amsterdam van het Zwanenkoor, waar ik nog nooit van had gehoord. Maar ik ben nu een groot fan, dat spreekt voor zich.
Je kent toch de uitdrukking, alles weten maakt ook niet...
Gelukkig.
Precies.
En zo is het. Maar ik weet het nu en nu ben ik toch een stuk gelukkiger.
Ik zag het aan je. Ik denk, hé, dat is een...
Maar ik hoor nu ook dat er elk jaar een uitvoering is in de Rode Hoed van het Zwanenkoor. En dat er een zware ballotage is als je daarbij...
Hele zware. Hele zware.
...wilt zingen.
En bekende Nederlanders die staan letterlijk in de rij om daar een keer tijdens die avond te mogen presenteren.
Oké. Okay. Nou, dit is een absoluut DNA van Amsterdam.
Absoluut.
Dat staat onomstotelijk vast. De rest is nog niet duidelijk, maar deze komt er zeker in. Waar precies weet ik niet, maar ik denk bij... ik moet even kijken bij welke categorie, want het moet allemaal worden ingedeeld. Je moet het allemaal kunnen terugvinden. Maar ik denk erfgoed of zo. Iets in die geest? Of cultuur?
Amsterdamse cultuur.
Volkscultuur.
Alleen volkscultuur is in Amsterdam misschien bij veel mensen een beetje...
Negatieve indruk?
Een beetje besmet. Denken ze gelijk volkscultuur en denken gelijk aan de oorlog. Maar terwijl dat natuurlijk onzin is, want
dat
het is
onzin,
cultuur van het volk.
Exact.
Maar
dat, en wat is daar mis mee? Niets. Nee, dat lijkt mij ook niet. Maar goed, wat is, ik heb nog een vraag, want ik zat er net over na te denken. Kijk, dit is allemaal typisch Amsterdams. Amsterdamser wordt het niet, denk ik. Dat is ook een van de kreten van ons project. Amsterdamser wordt het niet. Maar wanneer ben je nou een Amsterdammer? Want dat heeft natuurlijk ook te maken met die rubriek markante Amsterdammers. Zijn dat mensen, mogen dat alleen maar mensen zijn die in Amsterdam zijn geboren?
Ja.
Of... mogen dat ook mensen zijn die in Amsterdam zijn komen wonen en diep van de stad zijn gaan houden?
Oeh.
Ja, ja denk daar eens over na.
Joh. Ik denk dat dat ook een persoonlijk iets is. Hè? Dat is het. Dat moet mij, ik moet een beetje daarbij denken dat bijvoorbeeld wat je dus ook vaak ziet, dat bijvoorbeeld mensen door anderen 100% Amsterdammer worden bevonden en gezien, terwijl ze dat zelf niet eens zo hebben. Ik wil, dat is weer een ander merkwaardig iets. Dat je als mensen hebt die Amsterdam spreken... of toch een bepaalde gedrag hebben... waardoor veel mensen buiten Amsterdam denken... hé, dat is een mokumer. Terwijl die mensen daar zelf helemaal niet zo mee bezig zijn. En dat is eigenlijk ook een heel merkwaardig... Nou ja, als ik naar mezelf kijk... Kijk, ik heb natuurlijk het grootste deel van mijn leven in Amsterdam gewoond. En natuurlijk heb je een band met die stad. Maar als ik nou ergens kom en ik word dan als Amsterdammer bestempeld... dan heb ik daar eigenlijk altijd een beetje gemengde gevoelens over. Dat ik denk van, nou ja, dat, voor mij hoeft dat niet eens. He, maar dat je er toch op... dan moet je maar weer afwachten hoe... Kijk, want er zijn helaas voldoende mensen... die zijn helemaal niet zo gesteld op Amsterdam.
Nee, dat wou ik maar even zeggen. Want
dat is echt niet.
Want Amsterdammers staan natuurlijk... Wat kenmerkt nou de Amsterdammers? En in ieder geval, als je het vriendelijk zegt... Fludeboes, een rappe tong... En dat kan je natuurlijk ook vertalen naar een grote bek.
Ja, en dat wordt dan niet positief ervaren.
Nee, nee. Is, en de humor van Amsterdam is ook niet echt om te lachen. Het is meer, ja, meer afzeiken.
Smaken verschillen natuurlijk. Kijk, wat ik wel merk, dat bijvoorbeeld dat afzeiken, om het dan heel simpel te zeggen, dat er ook heel veel mensen zijn die bijvoorbeeld mijn neef uit Culemborg, een beste man,
ja,
maar die kan daar helemaal niets mee. Die zal daar ook helemaal niet om moeten lachen. Of die zal dat...
Nee, natuurlijk
toch,
niet.
Toch zoiets hebben van, ja, waarom doe je dat nou, dat afzeiken, weet je wel? Dat doe je toch alleen maar als je iemand niet mag?
Nou, ik denk, maar als ik er even heel snel over nadenk, dat dat ook te maken heeft met een bepaald superioriteitsgevoel van de Amsterdammer.
Nou, dat schijnt de Amsterdammer wel of niet bewust uit te stralen. En waardoor je toch alweer bij veel mensen niet zo gezien bent.
Nee.
Dat ze toch al snel hebben van, oh, die Amsterdammer, weet je wel, die wil weer de boventoon voeren.
Ja, de populaire jongen uithangen en enigszins arrogant gedrag vertonen.
Ja, ja.
Dus ja.
En dan denk je van, ja, wat moet je daarmee? Ik denk niet te veel, want...
Nou, moet die niet overdrijven.
Moet die overdrijven, maar...
Ik weet niet hoe we met de tijd zitten, maar ik denk dat jij nog iets wil vertellen over de legendarische Major Boshart.
Ja,
dat
Major Boshart. We hebben hier drie klokken, maar die doen het alle drie niet op dit moment.
Oh, dat schiet lekker op.
Dat is een...
Nou, we zien het wel.
Over Major Boshart nog iets leuks vertellen. Op een gegeven moment, Major Boshart, die kwam al op jonge leeftijd bij het Leger des Heils. Was ze 18 jaar en gelijk helemaal in het leger. Dat is ze ook altijd gebleven. En op een gegeven moment, zij liep natuurlijk altijd in haar uniform rond. En toen, we gaan terug naar het jaar 1953. Toen was majoor Boswart nog een jonge meid. En toen was er een boertje uit de provincie. En die man die had in Amsterdam enorm goede zaken gedaan. Die had een portefeuille vol met geld. En dat volgens majoor Boswart was dat een bedrag van meer dan 25.000 gulden. Nou, dat was in die tijd, kon je daar
kapitaal,
een
huid, ja.
Kapitaal. Maar ja. Die man die was stom en stom dronken.
Oh.
En die ziet de majoor lopen op de wallen. En die zegt, ja, met jou wil ik een... Nou ja, je weet wel.
Ik heb een idee, ja.
En hij loopt achter de majoor aan. En hey, ik wil jou, ik heb geld. En majoor die dacht van, oh, weet je wel, wat moet ik met die man? Maar ik wil die man ook beschermen. Want hij liep dus met open en bloot met die portefeuille.
Zo.
Nou, dan was in die tijd het op de Wallen toch misschien wat minder gewelddadig dan wat we tegenwoordig mee zouden kunnen maken. Maar in ieder geval, de majoor had wel door. Van als zij die man aan de lot overliet, dan was hij zijn centjes kwijt. Nou, toen is ze dus naar het pand van het Leger des Heils gegaan.
Met die man?
Met die man achter haar aan. Nou, die hoefde ze niks te vragen. Die liep gewoon, die holde achter eraan. En die riep, ik wil... Ja, ik wil.
Ja, ja.
En die,
hij wilde iets.
En die deed zijn broek al naar beneden.
Nou ja.
En die stortte vervolgens, zo dronken was, die stortte die in elkaar. Nou, toen hebben ze hem opgetild en ze hebben hem ergens op een bank neergelegd. En die man die werd de volgende ochtend, of middag werd hij wakker, want zo dronken was hij. En toen kwam hij erachter dat hij dus inderdaad niet in het huis van het plezier lag, maar in het huis van de Heer. En hij zag dat hij zijn portefeuille nog had met alles erin. En toen zei majoor Boswart tegen hem, die zei, nou beste man, als jij bij de dames van plezier was geweest, dan had er waarschijnlijk van die portemonnee
niets meer ingezeten.
Niets meer ingezeten. Die was die 25.000 gulden als sneeuw voor de zon verdwenen. Nou, de man was inmiddels weer redelijk helder. Mm-hmm. En die schaamde zich enorm. En toen zei majoor Boswart tegen hem, die zei, ja, we hebben jou toch geholpen van een enorm financieel probleem. Dus we verwachten toch wel een donatie voor het leger.
Ja.
Nou, dat heeft die man gedaan. Die heeft 500 gulden gegeven. Nou, dat was best een boel geld. En de man zei, majoor, dank u. Ik ben nog maagd. Oh. En ik had me nooit zo mogen laten gaan. Maar ik dacht hier dat ik in een assortiment, in een assortiment wildreservaat was beland. En,
dat denken de Engelsen nog steeds, hoor, die naar Amsterdam komen.
Ik zal het aan niemand vertellen. Nou, het is hier die man weg. En toen hebben ze natuurlijk smakelijk erom gelachen. Ja. En toen heeft de majoor gezegd, jongens, normaal gesproken doen we dat nooit. Maar voor deze ene keer gaan we wat lekkers kopen van wat in de pot zit. Hebben ze kroketten gehaald bij de Gebroeders Haan. En de Gebroeders Haan, dat was een hele bekende automatiek.
Oh?
Hierbij naast het geboortehuis van Louis van Gaal. Dus dat is,
en waar is dat?
Dat is bij de, als je bij de voetbalvelden hebt, bij Zeeburgia, ja. En dan daar eigenlijk schuin aan de overkant. Radio weg.
Oh, daar, ja.
En daar hebben ze smakelijk om gelachen. En dat zijn natuurlijk ook van die verhalen die je nooit meer vergeet.
Leuk.
Dus mooi verhaal.
Mooi verhaal. En ik wou het nu nog even hebben, en ook even met Wim. Want Wim is nu druk bezig met het uitzoeken van typisch Amsterdamse liedjes.
Hij wordt steeds ernstiger, hè?
Ja, hij begint het leuk te vinden. Hij groeit helemaal in zijn rol.
Ja.
Nee, dat is, op zich is dat uitstekend. Ja. Maar ik moet er toch even iets over vertellen. Want kijk, Amsterdam is rijk aan muzikale cultuur. Absoluut. We hebben nu de Jordaan aan bod laten komen, het Zwanenkoor. Mm-hmm. Maar dat is dus natuurlijk heel veel meer. Er zijn ook Amsterdamse groepen. Er gebeurt van alles. Dus ik wou met jullie afspreken dat we daar een breed scala van muzikale activiteiten in dit programma implementeren.
Ik heb nog een idee.
Vertel eens.
De Amsterdam Klesmer Band.
Wat een uitstekend idee.
Ik heb het telefoonnummer van de liedzanger van de band. Die zou ik nog een keertje uitnodigen.
Ja?
En die,
heb je die ook klaarstaan?
Die heb ik niet klaarstaan.
Nee, maar dat is niet zo erg. Dat kan altijd nog.
Ik had Tante Leen of Johnny Meijer klaar.
Zie je wel. Dus we blijven toch hangen in het Jordaanese. Dat is op zich helemaal niet zo'n probleem. Ja. Want als Amsterdamse wordt het niet.
Ja, ik kan hem opzoeken. Weet je wel.
Maar jij gaat de klesmer opzoeken. Ja? En dan gaan wij ondertussen even duiken wij de Jordaan weer in. Zoals het vroeger was. Of dat nou een plezier was, dat is nog maar de vraag.
Daar kun je heel verschillend over denken.
Exact. Maar de muziek is in ieder geval legendarisch. En daar gaan we nu naar. naar luisteren. Johnny Meijer. Zeggen het uur is omgevlogen. Ik wil graag de betrokkenen, te weten Bert van Galen en onze onverplezen technicus Wim Vigneux. Hartelijk dank voor hun medewerking. En we nemen afscheid met de klanken van Johnny Meijer. Een wereldwonder op de accordeon. Een groot fan van deze man. En volgende week dan gaan we verder met Tante Leen. Die hadden we beloofd. Maar we krijgen nog zoveel uitzendingen. We kunnen nog zoveel draaien. Dit was aflevering.
De kop is eraf.
En ik hoop dat u, lieve Amsterdamse luisteraar, ook de volgende week weer bij ons bent. Want dan gaan we weer een aantal anekdotes opdissen. We gaan het laatste nieuws brengen over wat er allemaal gebeurt. Wat betreft het jubileumjaar Amsterdam 750 jaar. Mijn naam is Frans van der Beek. Ik wens u nu alvast een heel goed weekend. En tot de volgende week.
De mazzel.